بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بزين نوستيتس مت كتاب التوحيد بيزخ ان فنداغ زلب ان شاء الله باي بلاتسايد 38 بخينه مت فيرس واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ان دين ان امبد الله ستيل نيتس ان هيم خلايك اوف فر اين زيلفخ نيتس مت هيم وورد اوك اندره فرتالين كن هيم geen deelgenoten toe. Al-Imad ibn Kathir, rahimahullah, zei over dit vers het volgende. Allah subhanahu wa ta'ala beveelt en gebiedt zijn dienaren alleen hem te dienen en aan te bidden, zonder hem een deelgenoot toekennen. Want hij is immers de schepper, de voorziener en de onderhouder, die altijd zijn schepsels begunstigt. Hij, dus Allah subhanahu wa ta'ala, hij alleen is de enige God die het recht heeft om vereerd en aanbeden te worden. Zonder hem een deelgenoot van zijn schepsels toe te kennen. Dit vers wordt ook het tien rechtenvers genoemd. Al-Huququl Ashara. Omdat in het vers tien rechten voorkomen. Het is wel een langere vers dan wat hier staat. وَعْبُدُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. En het vers staat in Surat al-Nisa, nummer 4, vers 36. Het volgende ayah, vers. قُلْ تَعَالَوْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. عند الآية خات نوخ فادر مار إكهاوت فولو بخيفة تطهير. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. الله سبحانه وتعالى سيختهير تيخ محمد صلى الله عليه وسلم زخ يا محمد قل يا محمد تعالوا كم أتل ما حرم ربكم. Ik zal verkondigen wat jullie Heer jullie verboden heeft gesteld. Of voor jullie verboden heeft gesteld. Alla tushriku bihi shay'a. Dat jullie niets met hem vereenzelvigen. Maar het wordt ook vertaald dat jullie hem geen deelgenoten toekennen. Over dit vers zegt Ibn Kathir rahimahullah. Dat Allah subhanahu wa ta'ala tegen zijn profeet en boodschapper Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zegt, zeg, قل يا محمد tegen de polytheïsten, قل يا محمد للمشركين, die andere dan Allah subhanahu wa ta'ala aanbeden en die de rizq, de voorziening van Allah subhanahu wa ta'ala hebben tot haram verklaard. Maar ik zei al vorige week, ik gebruik liever het woord, wat was het woord ook alweer? Verharamen, ja, maar het is nog niet echt geïntegreerd. Kom en ik verkondig jullie wat jullie Heer voor jullie verboden heeft gesteld. Dat wil zeggen, nader jullie mij en luister naar wat ik jullie te vertellen heb. En dat zegt de Nabi sallallahu alayhi wa sallam tegen al-Mushrikoon. Wat jullie Heer werkelijk verboden heeft verklaard en niet door verzinsels en bedenksels, maar door middel van zijn openbaring en voorschriften. Al-Mushrikoon die hadden allerlei dingen verboden gesteld door hun eigen verzinsels en bedenksels. Neem geen andere goden naast hem. Ibn Kathir zegt over dit ayah, het is alsof dat er iets in de tekst is weggelaten dat wordt door de context aangegeven. Ibn Kathir probeert hier een verklaring te geven over dit vers. En die verklaring moet zijn dan, hij verordende dat jullie hem geen deelgenoten toekennen. Dat Allah subhanahu wa ta'ala verordende dat wij hem geen deelgenoten toekennen. En de reden voor deze verklaring is dat hij aan het eind van de versen zei, ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ. En een wasiyya, je kan het ook vertalen als een verordening. Dit heeft hij jullie opgedragen, ذَلِكَ وَصَّاكُمْ بِهِ. Dat wil zeggen dat Allah subhanahu wa ta'ala voor ons verboden heeft datgene wat hij voor ons verordend heeft te vermijden. Dus Allah subhanahu wa ta'ala heeft iets voor ons verboden en dat moeten wij ook vermijden. En het is natuurlijk dat wij hem geen deelgenoten toekennen. En wanneer aan de polytheïsten werd gevraagd, in de tijd van Nabi sallallahu alayhi wa sallam natuurlijk, over wat de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam hun verteld had, antwoorden zij, hij, dus de profeet, zegt ons, aanbid Allah alleen en ken hem geen deelgenoten. En jullie moeten alles wat jullie voorouders zeiden afzweren. Dus alles wat jij van je voorouders hebt gehoord over Allah subhanahu wa ta'ala, dat moet je afzweren. Met andere woorden, een nieuwe begin, een frisse begin. En dat is precies ook wat Abu Sufyan tegen Herakl in Sham, in de buurt van Syrië, zei. Abu Sufyan en anderen wordt hiermee bedoeld, de prominenten van Quraysh, de hoofden van Quraysh. Abu Sufyan en anderen hadden dat ook goed begrepen wanneer de boodschapper van Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, zegt, zeg, kul, hij zei tegen de mushrikoen, kul, er is geen God behalve Allah en jullie zullen zegen vieren. Dus, kul la ilaha illallah tuflihoon. En hoe wordt het daar vertaald trouwens? Ik volg het niet in het boek. Qul la ilaha illallah tuflihun. Sorry? Ja, succesvol, maar het is meer. Je mag het ook vervangen door zegevieren. Ja, het klinkt beter. Het is beter vertaald. Tuflihun. Al-falahu. Met andere woorden, afgoderij, ash-shirk, is verboden. Haram. Of dat nou naast of in plaats van Allah subhanahu wa ta'ala een ander God aannemen. En het is zeer verwerpelijk. En dit houdt ook in dat we alleen Allah subhanahu wa ta'ala en dan wel met een zuivere en oprechte intentie moeten dienen. Omdat Hij die ons uit niets heeft geschapen. Wij zijn zijn schepsels. Hij heeft ons gemaakt uit niets. Wa bil walidayni ihsana. Wees goed en eerbiedig voor jullie ouders. Over dit vers zegt de imam al-Qurtubi, trouwens al ihsan, voor zover is er geen gelijkwaardig woord in het Nederlands. Dus al ihsan kunnen we niet precies vertalen, want het houdt eigenlijk ook in goede handelingen, goedheid, liefdadigheid, oprechtheid en nog veel meer. Dus ik hanteer voortaan gewoon het woord al ihsan. Al die dingen die ik steeds noem, hoe je tegen je ouders moet zijn, zit in birrul walidain of al-ihsan. Al-imam al-Qurtubi zei over al-ihsan. Al-ihsan voor je ouders houdt in dat je goed voor ze bent en dat je ze beschermt en onderhoudt wanneer dat nodig is. En je moet ook plichtsgetrouw tegenover hun zijn. En je moet ze ook vrijkopen, dat is nu niet meer natuurlijk, in het geval als zij slaven zijn. En je moet zeker niet over hun heersen. Je moet nooit over je ouders heersen. Maar helaas, we zien tegenwoordig het tegendeel. Dat is zeer spijtig natuurlijk. Met andere woorden, wees een uitermate vrome kind voor je ouders. Omdat de gunst van de ouders in de tweede plaats komt na de gunst van Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala heeft jou geschapen. En je ouders hebben jou ook, maar te eerst, ja, omdat je ouders jou hebben verwekt of gebaard. Je moeder heeft jou gebaard. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. En dood jullie kinderen niet uit angst voor armoede. Wij schenken voor jullie en voor hun ar-rizq. Ar-rizq is ook zo'n woord. Er is geen gelijkwaardige woord waar we het mee kunnen vertalen. Je ziet het onderhouden, voorziening, eten. Dus ik hanteer ook hier ar-rizq. Ar-rizq is een breder woord. Al-imam al-Qurtubi zegt, dat wil zeggen, jullie dochters niet levend begraven uit angst voor armoede en ontbering. En het was ook de gewoonte in de tijd voor de islam dat Quraysh hun dochters levend begroeven. En dat deden ze voor twee redenen. Of ze waren bang voor de eer, of omdat ze niets te eten hadden uit angst voor armoede. Allah subhanahu wa ta'ala zegt hier dus, dood jullie kinderen niet, omdat ik, Allah subhanahu wa ta'ala, ben die jullie en hen ar-rizq geeft. Allah subhanahu wa ta'ala, hij alleen is degene die ons rizq geeft of schenkt. En het was zo dat sommige polytheïsten de gewoonte hadden om ook hun zonen samen met de dochters uit de angst voor de armoede te begraven. Dus het werden niet alleen maar dochters, maar dochters hadden iets anders natuurlijk waarom ze werden begraven. Schending van de eer. Al-imam al-Bukhari wa Muslim overleverden dat Ibn Mas'ud radiyallahu anhu zei dat er een man aan de profeet vroeg, ja Rasulallah, o boodschapper van Allah, welke zonde is de grootste bij Allah subhanahu wa ta'ala? En Nabi sallallahu alayhi wa sallam antwoordde dat jij een deelgenote aan Allah toekent terwijl hij jou schiep. Dus Allah subhanahu wa ta'ala heeft ons geschapen en wij kennen hem een ander deelgenoot. Dat is de eerste grootste zonde in de islam. En de man, dus de vrager, zei en daarna de profeet antwoordde dat je jouw eigen kind doodt uit angst dat hij van je eten eet. Dat hij met jou mee eet. Dat jij voor hem moet zorgen. Dat is een grote zonde in de islam. En hij zei de man, en daarna de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam antwoordde dat je overspel, even goed opletten, dat je overspel pleegt met de vrouw van je buurman. En daarna reciteerde de profeet Mohammed sallallahu alayhi wa sallam het volgende vers. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. En diegenen die naast Allah geen andere God aanroepen en geen ziel doden die Allah verboden heeft, behalve voor de rechtvaardigheid, en die geen ontucht plegen, en diegene die dat doen, zal een bestraffing ontmoeten. Voor hem zal op de dag der opstanding de straf verdubbeld worden. En hij zal daarin eeuwig vernederd leven. Behalve, wordt altijd een uitzondering gemaakt natuurlijk. Behalve degene die berouw toont en gelooft en goede daden verricht. Voor hem of voor haar zal Allah de slechte daden in goede veranderen. En Allah subhanahu wa ta'ala is vergevingsgezind en barmhartig. We zien hier dat Allah subhanahu wa ta'ala alles kan vergeven. Alle zonden kwijt kan schelden. Maar je moet wel wat voor doen. Je moet eerst berouw tonen. Je moet eerst goede geloof hebben. En daarna goede daden verrichten. Dan zal Allah subhanahu wa ta'ala zelfs je slechte daden in de goede omzetten of veranderen. En Allah subhanahu wa ta'ala ghafoorun rahim. En imam al-Nawawi zei, الزنا بزوجة جارك أو في سبيل من دفغة أو في بيرمان بليغن is een grote zonde. Omdat het makkelijk voor jou is om haar te versieren. Deur naast deur, je komt haar bijna dagelijks tegen. Terwijl jij hoort haar te respecteren samen met haar man. En hij zei verder, elke overspel is natuurlijk verboden. Dus overspeldaad is verboden. Maar met de vrouw van je buurman overspel plegen is iets afschuwelijks. Waarom? Want een buurman verwacht van jou dat jij voor hem en zijn gezin opkomt in plaats van hem te bedriegen en in zijn rug neer te steken. Deze vreselijke daad kan tot echtscheiding leiden en dat is natuurlijk verderf en verwoesting van een gezin. Allahu Akbar. Dit zijn woorden die met goud geschreven moeten worden. Al-Imam al-Nawawi rahimahullah. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. En nader niet de grote zonden, zowel de uiterlijke als de innerlijke. Ibn Atiyya, en Ibn Atiyya was een grote mufassir, een exegeet, zei over dit vers, dit is een algemene verbod op het begaan van alle vormen van grote zonden. De uiterlijke en de innerlijke zijn twee toestanden die alle zonden bevatten. Want alle zonden, of je doet nou uiterlijk of innerlijk, want innerlijk kan je ook een zonde plegen. Er wordt gezegd dat de uitleg het volgende is. Veel of weinig. Dus ma wahara minha wa ma batan wordt ook weer eens gezegd veel of weinig. Dus veel zonden of weinig zonden. Of de uiterlijke wat duidelijk is. Dus de uiterlijk wat duidelijk is. En de innerlijke wat twijfelachtig is. En dat moet je natuurlijk allemaal vermijden. Wat duidelijk haram is en wat twijfelachtig, of dat nou haram is of niet, dat moet je ook vermijden. وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. En dood niet de ziel die Allah heilig heeft verklaard, tenzij met wezenlijk recht. Al-Imam al-Bukhari wa Muslim overleverden dat Ibn Mas'ud zei, dat de boodschapper van Allah, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, zei, het bloed van een moslim die getuigt, La ilaha illallah, Mohammed Rasulullah, verboden is om te vergieten. Een moslim dat een ander moslim doodt, is een grote zonde. Het is ook verboden. Maar dat betekent niet dat je de andere, die geen La ilaha illallah, Mohammed Rasulullah, zomaar mag vermoorden. Maar we praten nu hier natuurlijk binnen een islamitische context. Een moslim tegen moslim. We hebben al eerder gezien natuurlijk dat er doden van elke onschuldige ziel verboden is. Ik zal het even herhalen. Het bloed van een moslim die getuigt dat er geen God is behalve Allah en dat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zijn boodschapper is, verboden is om te vergieten. Behalve bij drie gevallen. Een getrouwde die overspel pleegt. Niet een vrijgezel, hè? Ik heb iets anders daar vervangen. En ik heb hier ziel voor ziel. En nefsu bin nefs. Wat staat daar bij jullie? Ja, vergelding voor moord. Waarom moeten we het zo lang maken als we gewoon met twee of drie woorden ook iets duidelijk kunnen maken? En nefsu bin nefs, ziel voor ziel. Wie een andere doodt, moet hij ook de doodstraf krijgen. En een ketter die zijn religie verlaat. Al-Murtad. Deze hadith heeft even wat uitleg nodig. Dit betekent niet dat die drie gevallen, al-Zani al-Mutazawij, al-Nafsu bin-Nafs, wa tariku li-dinihi al-Mufariku li-Jama'a, dat betekent niet dat elke individu zomaar mensen op straat gaat doden. Deze hadith is van toepassing in een islamitische land en die zaak moet ook bij de rechter dienen. Die gaat naar de zaak kijken. Die gaat beslissen, schuldig of onschuldig. En hij geeft het bevel tot de doodstraf. Het is een normale proces overal in de wereld. Maar deze hadith wordt door veel jongeren verkeerd begrepen en geïnterpreteerd. Ketter die zijn religie verlaat, doden. En ik heb hier ook geluiden in het verleden gehoord. Niet in deze moskee natuurlijk, maar dat lees je ook vaak op internet. Dood Hirsi Ali. Als iemand dat doet, is dat natuurlijk een zonde. Je mag niet zomaar mensen gaan vermoorden. Ik weet wie Hirsi Ali is. Ik weet wat ze allemaal heeft gezegd over de islam. Maar dat is nog geen reden om zomaar mensen op straat te gaan vermoorden. Wij praten hier de doodstraf in de islamitische wetgeving, in een islamitische land, bij een islamitische rechtbank, bij een islamitische rechter. En die nog gaat beslissen, schuldig of onschuldig, en niet zomaar ieder willekeurige mens, zomaar mensen op straat gaat doden. Is het duidelijk? We gaan verder. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Dit verordende hij jullie, wellicht zullen jullie begrijpen. Ibn Atiyah, al-Mufassir, zei over dit vers, ذَلِكُمْ, dus het woordje dit, verwijst naar alle verboden zaken. En het woordje wellicht, لَعَلَّكُمْ, dat wil zeggen dat Allah subhanahu wa ta'ala al deze voorschriften heeft verordend, opdat wij die begrijpen en uitvoeren. Daar gaat het om. Dat jij iets begrijpt en in praktijk brengt. Want alleen maar kennis hebben zegt nog niets. Wie van schepsels van Allah subhanahu wa ta'ala bezit het meeste kennis? De profeet. Maar ik zou zeggen als shaitaan, iblis. Hij heeft meer kennis dan jij en ik. En dan heel veel van schepsels. Maar alleen kennis hebben is niet genoeg. Hij verricht geen goede daden. Het verschil tussen al-mu'min en al-kafir is dat al-kafir ook kennis kan hebben over de islam, maar hij brengt dat niet in praktijk. Wij moeten kennis vergaren, kennis zien te krijgen en dan ook gelijk in praktijk brengen. Alleen kennis in je hoofd hebben is niet genoeg. Dus daarom zeg ik hier begrijpen en uitvoeren. Al-imam Tabari zei, Allah subhanahu wa ta'ala noemde eerst begrijpen, la'allakum ta'qiloon, en daarna gedenken, en toen vrezen. Gedenken, la'allakum tadhakkaroon, en vrezen, la'allakum tattaqoon. Omdat zij wanneer het begrijpen, beter zullen gedenken. Dus wanneer wij iets beter begrijpen, zullen we Allah subhanahu wa ta'ala ook beter gedenken. En wanneer zij beter gedenken, zullen zij beter Allah subhanahu wa ta'ala duchten en vrezen. Khafu wa taqu. Wa la taqrabu maal al-yatimi illa billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddahu. En nadert het vermogen van de wees niet, tenzij op een voortreffelijke wijze, totdat hij zijn volwassenheid heeft bereikt. Ibn Atiyah, al-Mufassir, zegt over dit vers het volgende. Het is een algemeen verbod om aan het vermogen van de wees te komen. Door welke manier dan ook, of op welke manier dan ook, het is zeer verboden om het vermogen van de wees aan te raken. Hiermee wordt de deur van het misbruiken van het geld van de wees dichtgehouden. Je geeft hem geen kans, je geeft hem geen gelegenheid om misbruik te maken van het geld van de wees. Hij gaat verder met uitzondering van het vermeerderen en uitbreiden van het vermogen. Dus als jij de intentie hebt om zijn geld te gebruiken, zodat je het uitbreidt en vermeerdert, is het wel toegestaan. En al-Mujahid verklaart, allati hiya ahsan, op een voortreffelijke wijze, door middel van handel bijvoorbeeld. Zegt hij, je kan ook handel drijven om het geld, het vermogen te vermeerderen. Maar wanneer een willekeurige handeling het vermogen van de wees doet verwaarlozen, moet onmiddellijk door een rechter, natuurlijk hè, ik herhaal het hier, door een rechter ingegrepen worden en de beheerder te stoppen. Dus het geld heeft een beheerder. En dat zie je nu ook in de financiële wereld, dat er talloze beheerders zijn. Sommige mensen hebben heel veel geld en ze geven het aan een beheerder. Maar wanneer men achterkomt dat de beheerder het geld misbruikt of verwaarloost, moet onmiddellijk direct ingegrepen worden door een rechter om hem een halt toe te roepen. حتى يبلغ أشده totdat hij zijn volwassenheid heeft bereikt. Dus wanneer een kind zijn volwassenheid heeft bereikt, moeten wij hem zijn geld teruggeven. Al-Imam Malik zegt hierover, totdat hij op een leeftijd komt en helemaal volwassen is. Dat wil zeggen, wanneer hij bij zijn volle verstand is om zelf eigen belangen te kunnen behartigen en zelf te kunnen beslissen, moet men hem zijn eigen vermogen overhandigen. Ik zal hier stoppen. We hebben nog 5 minuten de tijd om eventueel vragen te stellen. En volgende week inshallah ga ik verder. Wa awful kayla wal mizana bil qisti. En geef de volle maat en het volle gewicht op rechtvaardige wijze. Daar zal ik inshallah volgende week mee beginnen. Naam. Pardon? Alles wat je bij de bron kan lezen is natuurlijk veel beter. Hebben jullie nog vragen over ons onderwerp? Ja? Kom even dichtbij, dan kan ik je beter verstaan. En je stelt trouwens een hele mooie vraag. Maar ik moet hem alleen maar beter begrijpen. Ja. Het blijft, de vraag is dat ik iets hier noemde in een hadith van Nabi sallallahu alaihi wasallam, overspel plegen met de vrouw van je buurman. Maar nou, als de buurvrouw overspel pleegt, met makkelijke woorden vreemd gaan, met een vreemde man. Dus niet een buurman, hè, bedoel jij. Is dat nou erg? Nou, ik zei al, en Imam Nawawi zei, elke overspel blijft verboden. Is een grote zonde. Maar dat een buurman met een getrouwde buurvrouw overspel pleegt, is veel erger. Omdat hier andere belangen en andere zaken meespelen. En niet alleen maar dat. Moet je voorstellen dat een man met een getrouwde buurvrouw naar bed gaat. Het is overspel. Het is zina. Ik kan je garanderen dat de man, dus de echtgenote van de vrouw, door de lint gaat. Ja. Het kan ook tot echt scheiding leiden, zoals Imam Nawawi zegt. En het is ook verwoesting van het gezin. Ook als het niet moslimgezin is trouwens. Hè? En een gezin is de basis van elke maatschappij. En wanneer alle gezinnen verdwijnen, dan heb je straks echt een probleem. Want het gezin blijft de baaksteen van elke maatschappij. Een zuster stelt hier een vraag. Ze vraagt, waarom is het erfrecht voor de man en voor de vrouw niet hetzelfde? Ze wil zeggen, waarom krijgt de vrouw de helft van wat de man krijgt? Nou, dat is ook zo'n punt die vaak in de media wordt aangewakkerd als een minpunt voor de islam. Maar als je de zaak beter gaat bestuderen, dan moet je wel tot conclusie komen dat dat een hele goede zaak is. Waarom? Een man is verplicht om al zijn geld uit te geven. Hij moet al de vrouwen, de aanverwante vrouwen, moet hij ze onderhouden. Zus, vrouw, dochter, moeder, oma, tante, moet hij onderhouden als er geen andere man is die hun beter kan onderhouden. En laten we nu een simpele voorbeeld nemen. Een man is doodgegaan en heeft 2 zonen en een dochter. Het erf wordt dan in 2,5 gedeeld. De moeder moet ook iets krijgen, niet vergeten. Hè? En de opa moet ook iets krijgen als die nog leeft. Hè? Erfsysteem is op zich een aparte onderwerp binnen de fiqh. Laten we nu dat voorbeeld nemen in 2,5. De vrouw of het meisje is niet verplicht om haar geld uit te geven. Maar de man is wel verplicht om al zijn geld uit te geven om zijn zus, die trouwens ook geld heeft, te onderhouden. Dat is het in het kort. Geer, barakallahu fikum, jazakumullahu khair, subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum.